Nog eens goedemorgen allemaal. Ja, we zijn dicht bij Pasen. Nog één week. Vandaag is wat ze noemen Palmzondag. De intocht van de Heer Jezus met zijn discipelen in Jeruzalem. En ik wil eigenlijk al iets zeggen over Pasen. Zo'n klein voorschotje nemen. Maar eerst wil ik zelfs even terugkeren naar Kerstmis. Dat is misschien een beetje raar, maar dan gaan we via Goede Vrijdag, komen we dan toch terug bij Pasen uit. Het is namelijk een heel bijzonder detail, dat die drie bijzondere dagen, Kerstmis, Goede Vrijdag en Pasen, een heel bijzonder detail, die drie dagen met elkaar verbindt. Ik bedoel het volgende. Toen de Heer Jezus pas geboren was, wat deed Maria als eerste? Ze wikkelde hem in doeken. Is het niet? Op Goede Vrijdag, toen Jozef van Arimathea de Heer Jezus begroef, zijn begrafenis regelde, wat deed hij eerst? Hij wikkelde hem in linnen doeken. En toen twee dagen later de discipelen het graf gingen gaan bezoeken, was het graf leeg, hoewel niet helemaal leeg. Er bevond zich nog één iets in dat graf. Doeken. Doeken die overgebleven waren. Goed, we gaan even naar Lucas, hoofdstuk 2. Het evangelie van Lucas. Hoofdstuk 2. Waar we een beschrijving vinden van toen het de eerste keer Kerstmis werd. Kerstmis is voor heel veel mensen een belangrijk feest. Een soort jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Dat vooral een beetje in een romantische sfeer baat, is het niet? Kerstmis is, ja, dat doet denken aan licht, aan warmte, aan gezelligheid, aan vrede ook wel. We gaan even naar het eerste Kerstmis kijken, hoofdstuk 2, dus ik lees vanaf vers 1. Het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele Rijk moest worden ingeschreven. En deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen alle op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg tot daar. En als ik daar juist het woordje romantiek gebruikte, dan denk ik dat hier helemaal geen sprake is van romantiek, was in geen wegen of velden te bespeuren. Wel, in tegendeel. Het waren harde, moeilijke, pijnlijke omstandigheden. Vooral voor Maria. Alleen al die reis van Nazareth helemaal in het noorden, naar het zuiden, naar Bethlehem, dat is zo'n 150 kilometer. En dat moest je dan met beperkte middelen doen, taxis, bussen, treinen, zo, bestond allemaal nog niet. En ze was zwanger. Hoogzwanger. En bij aankomst in Bethlehem blijkt, er is nergens plaats. Alles is volzet. Maar een bevalling kan je niet tegenhouden. Als het komt, dan komt het. Dus moet je een noodoplossing zoeken, dan maar je intrek nemen in een soort van bijgebouw, die grenst aan een herberg waar normaal de dieren gestald worden. Niets van medische faciliteiten. Niet eens een wiesje of een kinderbed. Het enige dat voorhanden is, is een krib, een voederbak voor dieren. En ongetwijfeld zal Jozef die heel grondig gepoetst hebben, schoongemaakt hebben. Maar toch, het is maar een voederbak voor dieren. Dus wat deed Maria? Het enige dat de kleine baby een beetje bescherming bood, waren doeken, zoveel mogelijk doeken, om hem daarin te wikkelen. Meer kon ze niet doen. En probeer je nu eventjes te verplaatsen in de situatie van Maria. Wat denkt u dat er in haar omging? Wat moet zij gedacht hebben? Jozef, dit klopt niet. Het gaat hier wel om Gods zoon. En zie hem hier liggen. Wat moet de Heere God daarvan denken? Hadden we niet beter het bevel van de keizer naast ons neergelegd? Kijk wat er van komt als je de keizer gehoorzaamt. Jozef, wat hebben we gedaan? Ik vrees dat we een grote fout gemaakt hebben. Wat moet de Heere God daarvan denken? En het antwoord vinden we bij de eerste bezoekers die langskomen. Herders, die zelf ook eerst bezoek gekregen hebben vanuit de hemel. Kijk eens, we lezen verder bij Lucas in hoofdstuk 2, vers 8. Er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over een kudde. En opeens stond er een engel des Heren bij hen, en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. En dit zij u het teken, u zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Ze krijgen bezoek van een engel uit de hemel die hen het grote nieuws aankondigt dat de Zoon van God, de Heiland, de Messias, eindelijk gekomen is, geboren is. En je kan hem vinden in de stad Bethlehem. En je kan hem herkennen, ze krijgen een teken. Hij is gewikkeld in allemaal doeken en hij ligt in een kribbe. Hij ligt in een voederbak voor dieren. Dat is het teken waaraan je hem kan herkennen. Er waren waarschijnlijk nog wel baby's geboren. Maar die baby ga je daaraan herkennen. En dan een geweldige legermacht die commentaar uit de hemel geeft. Ik ga het nog eens lezen. Vers 13. Plots was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Dit is Gods commentaar op wat er nu gebeurd was. Die herders kregen dus de opdracht om de baby te gaan bezoeken en om te gaan vertellen wat ze gehoord hadden. En dat doen ze ook, hè? Vers 15. Het geschiedde toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken, wel, laten we dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heer is bekendgemaakt. En ze gingen haastig en vonden Jozef en Maria en het kind liggende in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. Dus ze geven een uitgebreid verslag van het bezoek dat ze zelf gekregen hebben van die engel en daarna die grote hemelse legermacht. En ze vertellen tot in detail wat ze zelf hebben meegemaakt. En kijk nu naar de reactie op dat bezoek. vers 18. Alle die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, ze overwegende in haar hart. Weet je, ik kan me voorstellen dat er iemand was die echt met gespitste oren zat te luisteren naar wat die herders te vertellen hadden, en dat was Maria. Zeg het nog eens, zei ze. Wat was het teken waaraan je de baby kon herkennen, die doeken en die kribbe? Dus de Heere God weet er niet alleen van, maar dit is het herkenningsteken voor jullie om te weten bij welke baby je moet zijn. En zeg nog eens wat die engel exact zei. En vooral die grote hemelse legerschaar, wat was de boodschap? Ere, zei God. Dus God voelt zich vereerd met dit hier. En vrede op aarde. Dus God is helemaal niet teleurgesteld of boos of Jozef en mij. Oh. En ze bewaarde deze woorden in haar hart. Goed, nu gaan we een sprong maken van zo'n goede 30 jaar. En we gaan naar Lucas hoofdstuk 23. Lucas hoofdstuk 23. En ik lees vanaf vers 50. Hoofdstuk 23, vers 50. En zie, een man genaamd Jozef, die raadsheer was, een goed en rechtvaardig man, deze had niet ingestemd met hun raad en bedrijf, van Arimathea, een stad der Joden, die het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. En na het te hebben afgenomen, wikkelde hij het in linnen, legde hem in een rotsgraf, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag ter voorbereiding en de Sabbat brak aan. Hier lezen we iets over een toch wel moedige actie van een heel bijzonder man. Jozef van Arimathea. En Lucas in zijn verslag schrijft iets over zijn karakter. Hij zegt in vers 50, hij was een goed en rechtvaardig man. En hij voegt eraan toe, hij had niet ingestemd met hun raad en bedrijf. Hij bedoelt het optreden van de Joodse raad, het Sanhedrin, die de Heer Jezus tot de dood veroordeeld hadden en hem uitgeleverd hadden aan Pilatus om gekruisigd te worden. Jozef van Arimathea was ook lid van dat Sanhedrin. Marcus weet ons te vertellen dat hij zelfs een aanzienlijk lid was. Maar hij had niet ingestemd met deze beslissing. Nee, hoe kon hij instemmen? Hij was een discipel van de Heer Jezus. Natuurlijk had hij niet ingestemd. Had hij dan geprobeerd om tegen te stemmen? Had hij dan de Heer Jezus verdedigd? Het voor hem opgenomen? Nee, het spijt me dat ik moet zeggen. Nee, dat had hij niet gedaan. Want kijk, in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 22, daar vind je een verslag van die vergadering van het Sanhedrin. Hoofdstuk 22, vers 66. Vers 66, toen het dag geworden was, kwam de raad van de oudsten van het volk bijeen, overpriesters en schriftgeleerden, en ze leidden hem voor hun raad, dat staat Sanhedrin, en ze zeiden, indien gij de Christus zijt, zeg het ons dan. Hij zei tot hen, al zeide ik het u, ge zult het toch niet geloven. En dan zou ik u vragen, ge zult toch niet antwoorden. Van nu aan zal de Zoon des mensen zijn gezeten aan de rechterhand Gods. En ze zeiden alle, zijt ge dan de Zoon van God? Hij zei tot hen, gezegd zelf dat ik het ben. En zij zeiden, wat hebben we dan verder voor getuigenis nodig? Zelf hebben we het immers uit zijn mond gehoord. En ik lees nog even de eerste verse van hoofdstuk 23. En de gehele menigte van hen, dus van dat Sanhedrin, stond op en leidde hem voor Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden: we hebben bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen en van zichzelf zegt dat hij de Christus, de koning, is. Marcus vertelt precies hetzelfde. Ik heb het hier genoteerd. Marcus schrijft: de gehele raad trachtte een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om hem ter dood te kunnen brengen. En zij allen veroordeelden hem als des doods schuldig. Dus hoe zit dat dan met Jozef van Arimathea? Aan de ene kant lezen we: hij had niet ingestemd met hun raad en beslissing. En aan de andere kant lezen we dat ze allemaal hadden besloten hem ter dood te brengen. Spreekt dit elkaar tegen? Niet noodzakelijk. Ik zie één verklaring. Jozef was er niet bij. Hij was thuisgebleven. Had zich verontschuldigd. Had forfait gegeven. En zo had hij niet ingestemd. Maar hij had het ook niet opgenomen voor de Heer Jezus. En ik denk dat ik weet waarom. Kijk eens in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 19. Johannes, hoofdstuk 19. Vers 38, daar ontmoeten we opnieuw Jozef van Arimathea. Hoofdstuk 19, vers 38. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen, en Pilatus stond het toe. Dus hij was een discipel, maar niemand mocht het weten. Hij was het in het verborgen. Hij was bang. Hij durfde niet openlijk voor de Heer Jezus uitkomen. En probeer u nu even te verplaatsen in de situatie van Jozef van Arimathea. Waarschijnlijk had hij absoluut niet verwacht dat het zo ging aflopen. Hij wist dat het Sanhedrin problemen had met de Heer Jezus, maar dat ze hem ter dood zouden veroordelen? Dit was geëindigd in een regelrechte tragedie. De Heer Jezus dood, gekruisigd. Was hij maar naar de vergadering gegaan? Misschien had hij een verschil kunnen maken. Als hij maar wat meer moed had getoond. En zie nu het resultaat: de Heer Jezus dood, gekruisigd als een ordinaire misdadiger. En toen gebeurde er iets met Jozef van Arimathea. Hij overwon zijn angst en hij ging naar Pontius Pilatus. Vermoedelijk diep beschaamd, maar met de vaste wil om toch nog iets goed te maken, dat wil zeggen het dode lichaam de laatste eer te bewijzen en nog een deftige begrafenis te bezorgen. Johannes 19, vers 39. Ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel van mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is, te begraven. Linnen doeken voor dat gekwetste, gebroken, verminkte lichaam van de Heer Jezus. Meer konden ze niet doen. En weet je, zo is het vaak ook bij ons, is het niet? Van de geboorte tot de dood. Al wat we hebben is bij wijze van spreken wel in de doeken. Voor dat kwetsbare leven van ons. We proberen ons zo goed mogelijk te beschermen. Maar veel helpen doet het niet, hè? Het eindigt onvermijdelijk op zeker ogenblik met een graf. En dan helpt niks meer. Behalve die ene keer hier. Want 2 dagen later, kijk wat er gebeurt. En we lezen verder in Johannes, we gaan naar hoofdstuk 20. Johannes hoofdstuk 20, vers 3. Petrus dan ging op weg, ook de andere discipel. En ze begaven zich naar het graf. En die 2 liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, nog sneller dan Petrus. En kwam het eerst aan het graf. En zich voorover buigende zag hij de linnen windsels liggen. En ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook hem volgende. En hij ging het graf binnen en hij zag de windsels liggen, maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Tot een grote verrassing, een grote verbazing, is het graf leeg. Het was een rotsgraf, een graf uitgehoven in een rots, waar je dus inderdaad een kamer waar je naar binnen kon gaan. En het graf was leeg. Hoewel niet helemaal. Er bevond zich nog 1 iets in dat graf. Die linnen windsels, die doeken, waar Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam ingewikkeld hadden. Maar waar was het lichaam? Als er 1 vraag was die ze zich zullen gesteld hebben, wat is er met dat lichaam gebeurd? Nu, het meest voor de hand liggende antwoord is, iemand heeft het weggenomen. Heeft het verplaatst. Maar als dit zo gebeurd zijn, waarom zou die persoon dan al die wensels eraf gewikkeld hebben? Wat voor zin zou dat gehad hebben? En die zweetdoek netjes daarop zij, ernaast. En op zeker ogenblik wordt het hun duidelijk. De Heer Jezus is levend geworden. Hij is gewoon uit de wensels uitgestapt. Ze lagen er nog gelijk een soort van restant van een mummie. Hij is eruit gestapt. Het begint tot hen door te dringen. En net zoals bij Kerstmis die linnen doeken een signaalfunctie hadden. Dit is de baby die geboren is. Dit is de Zoon van God. Hebben ze nu opnieuw een signaalfunctie. Deze keer is er nieuw leven gekomen. Want zie je waar al onze menselijke inspanningen en al onze menselijke hulpmiddelen, al onze linnen doeken falen en hopeloos tekortschieten, nutteloos achterblijven, is er hier een andere, onvoorstelbare kracht zichtbaar. Gods kracht. 1000 keren sterker dan de dood. En wat een boodschap voor u en voor mij, want dit geldt ook voor u en voor mij. Al onze menselijke hulpmiddelen schieten op zeker ogenblik tekort. Het zijn labmiddelen, het zijn doekjes voor het bloeden. Het kan tijdelijk wat verlichting geven, het kan wat uitstel geven. We kunnen zelfs nieren transplanteren, we kunnen zelfs een hart transplanteren. Op zeker ogenblik houdt het op. Een jaar geleden ben ik aan mijn ogen geopereerd. Ik heb nieuwe lenzen gekregen, een cataractoperatie. En het was een professor die het deed. En ik vroeg haar, hoe lang mag ik erop rekenen dat dat blijft functioneren? Ah, meneer, zei ze, je krijgt 60 jaar garantie. Nou, als je 70 jaar bent, wat moet je met 60 jaar garantie? Op zeker ogenblik houd het op. Behalve dit hier. Voor ons valt op zeker ogenblik onherroepelijk het doek. En dan helpt het niks meer. Dan kan je hoogstens nog een mooi siergraf inrichten. Maar daar houdt het bij op. We weten dat de Heer Jezus zelf op zeker ogenblik ook bij een graf gestaan heeft. Het graf van zijn goede vriend Lazarus. En hij zag het verdriet van Maria, de zuster, en Martha, dus de twee zussen van Lazarus. En zei, hij moet niet wenen, zei hij. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Dit zijn voor mij zowat de meest indrukwekkende woorden die je in deze wereld te horen krijgt. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En de basis van die belofte is het sterven van de Heere Jezus zelf. Dat plaatsvervangende verzoenend sterven op het kruis van Golgotha. Waar onze zondenschuld volledig betaald is. Maar niet alleen onze zondenschuld is betaald. Als gelovigen krijgen we bovenop die kwijtschelding nog iets heel belangrijks. We worden bekleed met de gerechtigheid van de Heere Jezus zelf. Een heel mooi beeld daarvan vind je in het laatste Bijbelboek. Dat wil ik u toch nog eventjes tonen in Openbaring hoofdstuk 7. Openbaring hoofdstuk 7. En dan wil ik lezen vanaf vers 9. Vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natie en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. We zijn hier in de hemelse troonzaal. En kijk wat een geweldig indrukwekkend tafereel zich hier afspeelt in die hemelse troonzaal. Ik lees eerst nog even verder, vers 10. Ze riepen met luider stem en zeiden, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren en ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God zeggende, amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden, amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn zij gekomen? Ik sprak tot hem, mijn Heer, hij weet het. Hij zei tot mij, deze zijn er die komen uit de grote verdrukking. Ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarom zijn zij voor de troon van God. En zij vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wat een indrukwekkend tafereel. De hemelse troonzaal die plots gevuld wordt met een onvoorstelbaar grote massa mensen. Ze zijn met zoveel, zegt Johannes, zijn gewoon niet te tellen. Zoveel zijn het. En ze komen van overal, van alle volken, naties en talen. Van Afrika tot in Amerika. Alle kleuren van de regenboog. Dit is de gemeente die opgenomen is. Die nu voor de troon van God verschijnt in het Vaderhuis. En ondanks al hun verschillen, hebben ze één groot gemeenschappelijk kenmerk. Ze hebben een soort van uniform. Hun witte gewaden. En ze hebben ook iets in hun handen. Palmtakken, heb je het gelezen? Maar lees je nog eens in de Bijbel dat mensen palmtakken in hun handen hebben? Wel, Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Dit is de intocht in het nieuwe hemelse Jeruzalem. En van waar halen ze dat uniform? Van waar halen ze die witte kleren? En een van de oudsten die er aanwezig is, die legt het uit. Ze hebben hun gewaden gewassen, wit gemaakt in het bloed van het lam. Dit is wat u en ik ook gedaan hebben. Ons levenskleed wit gemaakt, zuiver gemaakt, smetteloos gemaakt in het bloed van het lam. Bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus zelf. Nog één laatste tekst om af te sluiten. Echt een hoogtepunt. In Openbaring hoofdstuk 19. Openbaring hoofdstuk 19, vers 6. Vers 6. Ik hoorde als een stem van een grote schare. En als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende halleluja. Want de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden ter heilige. Dat is mooi, hè? Wat een onvoorstelbaar prachtige bruid. Gekleed met mooi, fijn, blinkend linnen. Een kleed dat ons gegeven is, staat er. Het resultaat van de rechtvaardige daden die we na onze bekering, na onze wedergeboorte, in de naam van de Heer Jezus hebben mogen doen. Wat een onvoorstelbaar mooie bruid. Dit zijn jullie. Wat zien jullie er schitterend uit. Wat een feest. En wat een kleed dat ons gegeven is. Vergeet al die doekjes voor het bloeden, vergeet al die labmiddelen. Kijk naar wat God doet. Kijk wat je van hem krijgt. Vergeet ook nooit wat het hem gekost heeft. We hebben het wit gemaakt in het bloed van het lam. Wij zijn zijn bruidsgemeente. Het begon op Kerstmis. Daar is hij gekomen. Goeie vrijdag, daar is hij gestorven. Heeft hij onze schuld betaald. Pasen is hij opgestaan. Een nieuw leven. Dan mogen wij nu in delen. Mogen wij nu uitzien naar dat feest dat op ons ligt te wachten. Straks komen we in die troonzaal. En dan gaat het een onvoorstelbaar feest zijn. Goh, ik wil daarvoor danken. Vader in de hemel, wat is dit toch een onvoorstelbare, mooie en blijde boodschap. Wat is dit goed nieuws, Vader. Niet alleen onze schuld is betaald, maar er is nieuw leven. We zijn opnieuw geboren, we zijn een nieuwe schepping. En we hebben uitzicht op de hemel zelf, op het Vaderhuis, waar de Heer Jezus ons nu een plaats aan het bereiden is. En waar straks dat bruiloftsfeest zal plaatsvinden. Vader, dank u, het is zoveel. Het is zo mooi. Dank u wel. In Jezus' naam, amen.